Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik de gast in het Kunstmuseum Den Haag. We zitten in de Berlagekamer. En we, dat ben ik zelf, Robert van Altena. En ik spreek vandaag met kunstenaar Joseph Sassoon Sema. Joseph, dankjewel dat je met me in gesprek wil gaan. Je hebt een tentoonstelling in het Kunstmuseum. Die tentoonstelling die is al geruime tijd opgesteld. Is een weekje te zien geweest in december. Maar gelukkig is het een langlopende tentoonstelling. En kunnen wij dat nu zien. On Friendship. Over vriendschap. Het is een tentoonstelling bestaande uit beelden. Uit grafisch werk. Dit werk, dat ziet er in eerste instantie uit als het werk van een beeldhouwer. Maar ik denk niet dat jij jezelf louter als beeldhouwer beschouwt. Je doet ook performances, je schrijft ook teksten. En die teksten die zijn ook staan ook in direct verband met de beelden. En de beelden bestaan niet zonder de teksten. Is dat vanaf het begin af aan zo geweest in je praktijk, dat taal zo'n belangrijke rol speelde?
Nou, eerst voor de duidelijkheid, ik heb nooit echt het begrip kunst bestudeerd. Ik was niet student van de kunstacademie. En het idee van autodidact vind ik ook niet echt interessant. Dat begrijp ik niet wat autodidact is, hè? Dan hoor je dat vaak. Dat betekent dat iemand dat was of heeft geen vier jaar geweest in de kunstacademie, dat maakt jou autodidact. Ik ben gewoon, ik was academisch, ik heb gestudeerd in de universiteit en het lezen en schrijven was nooit vreemd voor ons.
Nou, je studeerde filosofie?
Ik heb ook filosofie gestudeerd.
Maar je hebt ook een technische studie gedaan?
Ja, dat heet elektronisch ingenieur. Maar we praten over, 50 jaar geleden.
En hoe ben jij vanaf filosofie en electronic engineering in de beeldende kunst beland?
Nou goed, dat is hetzelfde eenvoudige antwoord, kon ik altijd goed tekenen. Ja, ik noem dat grafische werk, ik noem dat tekening meer. En nou, dat was een goddelijk cadeau. Dat denk ik, kan je dat nooit echt bestudeerd of je dat beheerst of niet. En dan ben je echt technisch. Ik zie ook heel veel techniek in het gebied van tekening. Waarschijnlijk door de elektronisch ingenieur, dat weet ik iets meer over techniek, bouwen en verbouwen. En filosofie is de basis van onze eigenschappen, van mensheid. Denken.
Ja, van mensen zijn zelfs.
Mensen zijn. Dat mis ik ook binnen die kunstwereld. Of gesprekken met kunstenaars. Ze zijn ook heel gericht, wat jij nu net benoemt. Hij is beeldhouwer, hij is schilder, hij is tekenaar, hij is performance. Ik zie dat niet zo.
Nee, maar wat wel eigen is aan jou, is dat taal voor jou een belangrijke rol speelt. En dat is niet voor elke kunstenaar het geval. De kunstwereld is heel breed. En wat kunst kan zijn, is ook een heel ruim gebied. En jij neemt daar jouw plek in. En je hebt nu heel mooi samengevat eigenlijk hoe je daarin terecht bent gekomen, waar je vandaan kwam. Want waar we het er niet over hebben gehad, is waar je vandaan komt als persoon. En dat is ook van groot belang voor jouw werk. Want ja, dat is waar jouw werk gedeeltelijk over gaat. Dat speelt in ieder geval een centrale rol in wat je maakt.
Ja, precies. Maar eerst wil ik met jou heel duidelijk voorstellen wat is voor jou, voor ons gesprek, kunstwerk is. Jij springt van kunstwerk naar kunstwereld, naar kunst. Mm-hmm. Voor mij is heel duidelijk dat kunstwerk, is geen kunst. In het principe kunst. Zo kan je ook kunstenaar zijn.
Ik ga je niet voor jou
definiëren
wat kunst is. Dat vind ik sowieso een exercitie die niet zo interessant is.
Voor jou niet?
Nee, kijk, ik vind dat interessant om te bediscussiëren aan de hand van een concreet object.
Okay.
Maar als categorie vind ik het niet zo interessant om te bediscussiëren.
Oké, dan praten we over het begrip kunstwerk, hè?
Mm-hmm. Ja.
En dan missen wij het probleem van het lezen en schrijven. En denken.
Hoe bedoel je dat?
In het definitie, wat kunstwerk is voor mij, dat is niet zo eenvoudig. Dat iemand gaat naar het atelier of ik weet niet wat en hij maakt iets. En wij komen later en wij noemen dat kunstwerk. In Nederland ook is heel complex. Kunst, werk, hij werkt voor de kunst. En dat gezamenlijk van deze activiteit is kunstwerk. Dat is voor mij één deel van een heel grote ding dat ik kan niet echt beschrijven, direct zo. Als kunst. Het domein van kunst.
Ja, maar ben jij bezig als je werk maakt met het kunstdomein? Je maakt je er niet los van. Je wordt hier gepresenteerd in een museum dat notabene een kunstmuseum Den Haag
is. Ja, dat is nieuw naam nu. Hè? Dat is, ja. Dat was gemeente Museum Den Haag.
Ja.
En nu is kunstmuseum. Dat is heel complex.
Wat was het eerste kunstwerk wat jij maakte? Wanneer was dat? Bestaat zo'n werk?
Die eerste kunstwerk. Ja, goed.
Ja, dat kan een kindertekening zijn geweest. Ik weet het niet. Snap je?
Nou goed, het is een tekening van een kind. Dat is nog niet in de categorie van kunstwerk. Ieder ouder kan heel trots zijn als de kind een beetje getekend. Hij kan dat laten zien aan oma en opa.
En dat maar het kan later betekenis krijgen, omdat ik hier een catalogus heb. Jozef Sassoon Sema, On Friendship, Collateral Damage 3.
Ja.
Hier zit een heel corpus.
Precies, maar aan
beeldend en poëtisch werk.
Correct, maar dat heeft niet met die tekening van die kind. Jozef, Jozef, Yusuf, dat is een ander verhaal. Ja. Wanneer zeg ik, die eerste is echt een kunstwerk, bijvoorbeeld boven, we hebben dat gezien, an introduction to the principle of relative expression, waar ik was bezig met totaal andere problemen. Van het lezen en bedekken en weghalen en bewerking met zwarte verf op de pagina van Talmud Bavli.
Wat voor Talmud is dat?
Dat heet Talmud Bavli. Die Talmud het is geschreven en uitgegeven in Babel. En dat is Babylonia, waar vandaag Bagdad, Irak is.
Ja, okay.
Wat wij noemen Babylonië.
Ja. Wij hier? Vanuit het Westen bedoel je?
Over jou?
Ja.
Een deel van mij. Kijk, dat in Babylonië, in de Oost, ze praten niet als hier over...
Jozef, er zijn mensen...
Over kunst, hè? Ja,
want er zijn wat dingen ongezegd gebleven en die moeten gezegd worden.
Oké. Okay.
Jij bent geboren in Bagdad.
Ja.
Joodse familie. Jouw opa was opperrabijn in Bagdad. Is dat ook gebleven toen heel veel Joden, honderdduizenden Joden, uit Irak naar Israël gingen? Onder wat voor omstandigheden zij gingen? Dat is weer een ander onderwerp, een heel ander gesprek, denk ik. Maar wel belangrijk voor jou als persoon en voor jouw denken en jouw werk. Je bent vervolgens opgegroeid. Geboren in 1948, dus in het ontstaansjaar, vestigingsjaar van de staat Israël. Je bent opgegroeid in de omgeving van Tel Aviv, als ik het goed heb begrepen. En vervolgens heb jij je losgemaakt van dat tweede vaderland. Ik weet niet eens of jij het een vaderland noemt. En je hebt verbleven, gewoond en gewerkt in Londen, in Berlijn, in Parijs. Alweer geruime tijd, dat horen mensen ook omdat je goed Nederlands spreekt, in Nederland. En dat is van belang voor mensen om te weten, om iets te begrijpen van jouw werk.
Goed, kijk, eerst beginnen we met die titel van die tentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag. Hier we hebben gekozen door een heel veel redenen on friendship, 5 punten. Maar dat is niet de hele titel van die project. Dat moet ik ook toevoegen. De hele titel van die project is on friendship. Tussen haakjes collateral damage, nummer 3. En waarom dat heet nummer 3? Dat ik en Linda Baus, dat hier zit, links van mij. Het is moeilijk dat ze hier zit. Ze is mijn vrouw, mijn partner. Wij doen die project samen. Wij begonnen rond 2005. Dat was deze eerste project. Mijn advocaat heeft een brief geschreven aan die directeur van het Stedelijk Museum. En aan hem laten weten dat ze hebben heel veel informatie weggehaald van de geschiedenis van kunst in relatie met Barney Newman, Malevitz, de rol van de CIA enzovoort. En daar was het begin van die samenstelling van mijn 40 jaar lang onderzoek over die gebrek met informatie, of weghalen van informatie bij de genoemde instituut.
Ja, waar jij op doelt, denk ik ook, is de gewoonte die gegroeid is in de 20e eeuw, denk ik, om kunst, mijn kunstwerk, helemaal op zich te beschouwen, ingebed in de kunst en eigenlijk een beetje losgemaakt van de wereld.
Ja.
En die dan altijd wordt verbonden, omdat het een gemakkelijke frase is, van Frank Stella, what you see is what you see.
Oké. Okay.
Dat is het. En wat jij in jouw werk doet, een deel van je werk...
Maar
is,
wat voor Frank Stella bedoel je? Die popartiest of die surrealist? Frank Stella, die schilder.
De schilder.
Maar hebben twee, ja. op dezelfde naam.
De naoorlogse schilder, Amerikaanse schilder.
Vergeet het niet, dat wil ik alleen voor de duidelijkheid. Zijn hele lijnwerken, het begin van zijn werk, alles is gebaseerd op architectuur, die van de synagoge in Polen.
Ja, maar wacht even.
Dat is naar, oké.
Okay. Ja, wacht even, want ik was juist net aan het uitleggen dat wat jij doet, dat is iets anders. En dat is iets wat voor de 20e eeuw veel gebruikelijker was. Is dat jij de wereld verbonden ziet met die werken en dat jij alle verbindingen die erin zitten, ook impliciete verbindingen en misschien zelfs verbindingen die erin gelezen kunnen worden op een poststructuralistische manier, en er niet per definitie bewust ingestopt zijn, dat is waar jij werk van maakt, van het lezen van cultuur, van het lezen van kunst als onderdeel van cultuur. En jij probeert in die zin ook een soort die verknoping naar boven te brengen, maar in de vorm van een soort filosofische poëzie, en die vervolgens ook weer gezicht krijgt in de vorm van tekeningen, van modellen. En dat is op een generieke manier beschreven, een beetje duidend, wat jij doet. En nu mag jij inderdaad die invulling geven die je zojuist...
Precies, ik wil jou alleen helpen, dat is jouw woorden. Ja. Ik werk niet zo. Voor mij, en Linda kan dat ook bevestigen, hè? Over projecten. Die essentie van de onderzoek is in feite het denken van die mensheid. Voor mij het lezen en het schrijven. Dat is heel bekend wat ik ga zeggen. In een bepaald moment, het woorden zijn niet echt genoeg. Voor wat ik wil ook voor mijzelf eerst vertellen en begrijpen. Daar verschijnen heel veel voetnoten in de westerse begrip ook. Voetnot, niet in de oosterse begrip wat voetnot is. Zo, voetnot is in feite ook bron van informatie. Dat kan een boek zijn, bibliotheek, en een andere tekst.
Ja, er zijn rijke tradities, ook in het Westen overigens, van commentaren.
Oké.
Ja, want een voetnoot kan gewoon een referentie zijn, maar het kan ook weer een nieuwe gedachte bevatten, bijvoorbeeld. En dan kan het zich ontwikkelen tot commentaar.
Nou goed, in onze academische wereld dat is iets meer heel vreemd geworden met voetnoten. Voetnoten zijn in feite de basis van jouw positie. Zo zonder voetnoten, jouw onderzoek betekent niks. Zo. Bijvoorbeeld vandaag, als een kunstenaar schildert een abstracte kunst. Hij baseert zijn werken op een traditie van zo genoemde abstracte kunst. Zo, dat was niet voor niets dat mijn eerste antwoord aan jouw vraag, wat was de eerste kunstwerk? Ik heb verteld over An Introduction to the Principle of Relative Expression. Dat was die bedekking met zwarte olieverf op pagina van Talmud Bavli. Maar dat lijkt op voetnoten, maar dat is geen voetnoten. Ik noem dat de marginale voetnoten. So, ieder blok naast die brontekst is in feite brontekst als zich. Alleen terug naar jouw beschrijven van mijn manier van werken, dat vind ik ook interessant. Je moet dat ook zo beschrijven als van jouw positie. Maar bij mij is anders. Eerst verschijnt de tekst. En dan de voetnoten, dat verklaren bepaalde idioms in het tekst. Kijk, die eerste werken hebben daar ook boven gezien. Die talit van mijn grootvader is bijna 200 jaar oud. Dat is voor die zo genoemde, die bevestigde werk van Barnett Newman.
Ja, maar eventjes voor de luisteraar, ja? Dat is een hele wand. Aan de kopse kant van de zaal, van onder tot boven, helemaal gevuld met tekeningen van jouw hand. Over die tekeningen moet je zo maar wat vertellen. En wat er onder andere ook deel van is, dat is inderdaad een kast, een transparante kast, met inderdaad het bidkleed van jouw ogen.
Precies, en als jij die gebedkleed openmaakt, dan zie je ook relatie of zie je die kunstwerk van Barnett Newman als voetnoten van die geschiedenis van Talit, die gebedkleed. Maar 30 jaar geleden of 40 jaar geleden, ik verschijn hier in de West en ik begon er over Talit en gebedkleed. Dat was heel complex, niet alleen voor mij, maar voor de luisteraar, voor het lezer. Zo, daarom verschijnen altijd voetnoten. waar ik in mijn tekst schrijf teliet, zoals footnote 10, bij wijze van spreken, dan footnote 10 vertelt ons wat teliet betekent. Die teliet is een heel groot complex, maar af en toe, ook met de hulp van deze footnote, kom ik niet zo ver. En daar verschijnt die, wat jij noemt, kunstwerk. Zo in feite, die kunstwerk is een footnote van mijn teksten. Zo die footnote zelf is een kunstwerk en het kunstwerk is een hulpmiddel voor die het onderzoek of het begrip denken over leven en dood en geboorte en die rest van onze hersensactiviteit in deze tijd. Maar als ik zeg dat ieder kunstwerk verschijnt op die oppervlakte van die kunstwerk, is niet dat die oppervlakte van de tekst, niet dat die tekst is oppervlakte, maar daar is de plek waar die kunstwerk verschijnt. Ook voor ieder andere kunstenaar dat bezig vandaag, we hebben hier gezien, met abstracte kunst, of met de geschiedenis van kleur, of wat is de betekenis van kleur. Niet alleen die optische dingen, maar ook die mysterie en spirituele deel van kleur. Maar dat blijft in hetzelfde lijn, in het lijn van het lezen. Het is niet voor, jij noemt Frank Stella, kijk, dat is heel eenvoudig, dat die van één dag naar de andere dag, hij heeft verlaten die hele vormgeving van die synagoge in Polen. Waarom hij heeft dat gedaan, nu is niet van groot belang, maar daar waren de hele zwarte lijn van hem om het begin. En hij ging rechtstreeks, en jij weet het ook, naar Moby Dick. Moby Dick is bijna die Mona Lisa van die literatuur in Amerika. Zijn hele werken toen, op het niveau van abstracte kunst. Dat is de rol van de CIA ook in de Koude Oorlog. Alles is gebaseerd op deze boek, Moby Dick.
Nu breng je de politiek erin. Dan bedoel je dat de CIA een rol speelde in verbreiding van de Amerikaanse kunst?
Nee.
Net zoals ze dat deden met de moderne muziek in Darmstadt.
Oké. Die rol van de CIA in de Koude Oorlog, dat is bekend vandaag, maar toen dat was niet zo duidelijk. Hè? Dat was een opdracht van de president, van president Truman, en dat heet Long Leash, als een codewoord. In één keer plotseling verschijnt abstracte kunst. Dat niemand echt hield van abstracte kunst in Amerika. Goed, jij kent nu die hele het verhaal. En plotseling in 1950, 1957, honderden abstracte kunstschilderijen kwamen naar Europa met een boot van de leger. Als tegenstelling tegen die kunst dat de Sovjet-Unie heeft geproduceerd. Nou, dat is het begin van die abstracte kunst. Hoe was de toekomst van de abstracte kunst zonder die long leash business en die rol van de CIA op de opdracht van Truman? Dat weten we niet.
Nee, maar de kunst staat nooit los in die zin van de historische ontwikkelingen.
Kijk, alles wat je zegt, hebben gelijk, maar ik praat nu al echt over die abstracte kunst, als dat was niet.
Ja, maar dat gebeurde ook zo, op die manier werd ook de naoorlogse muziek in het Westen ondersteund.
Oké, okay, nee, ja. Dat is. Maar ik wil alleen, kijk, dat is over het mechanisme van het werken voor mezelf. Dat is altijd zo, is echt verschijnt het denken. Ik weet dat in de West, ik heb altijd misverstaan met mijn vrienden en vijanden ook, hè, over hoe ik kijk op kunstwerk. Ze zeggen, ja, ik kijk op die kunstwerk en ik voel me heel triest en ik vind het heel vreemd. Kijk, ik kan zien waar die boodschap van de kunstenaar, hè, hoe hij werkt met kleur of figuratie. En, maar die kunstwerk als zich kan een bepaalde moment bevestigt de human conditie. Kunstwerk kan dat doen, bedoel ik de kunstenaar. Maar de kunstwerk als zich kan geen verandering creëren in de mensheid. De kunstwerk zelf kan dat niet doen.
Het kunstwerk zelf niet, je hebt altijd mensen nodig, maar...
En mensen betekent tekst en lezen en schrijven en voetnoten. En dan hebben instituut, kan het instituut bestaan op de gratis van lezen en schrijven?
Ja, ik ben er toch ook wel van dat mensen van, of dat nou filosofie of poëzie of beeldende poëzie is, hè, ja. Wat beeldende kunst is, dat heel veel mensen niet in staat zijn om dat als taal met zich mee te dragen of verder te ontwikkelen, maar dat het toch in die zin een invloed kan hebben. En dat is heel moeilijk meetbaar en, ja. En dat is ook nooit geïsoleerd. Hè? Dat is altijd deel van een ruimer weefsel.
Precies, maar kijk, ik ga terug naar jouw eerste vraag over die eerste kunstwerk.
Ja, van jou.
Van mij?
Ja.
Oké, van mij?
Ja, kijk, ja, want nee, anders krijgen we een heel uitgebreide discussie.
Nee, goed, dat gaat over die plattegrond van Talmud Bavli.
Ja.
Wat je ziet is niet de hele Talmud Bavli. De Talmud Bavli is ongeveer 2 meter lang voor dikke boeken met heel veel teksten en omringd door...
Commentaar.
Ja, is echt commentaar, maar dat is echt discussies.
Ja.
Die bedekking alleen, die actie van die bedekking. Kijk, hoe kijk jij op een typografie, die boek van Talmud Bavli? Je hebt 2 manieren van kijken. Kan je kijken frontaal, dan kijk je als een gewone lezer. Maar ik kijk, en ik kom terug naar die tentoonstelling hierboven, ik kijk van boven af. So die typografie van dit boek is in feite platte grond. Dat moet groeien.
Ja, ja, je beweegt nu met je hand die je plat
ja,
houdt.
Ja, hij moet
van
groeien.
Van het tafelblad beweegt ja, precies. Je omhoog.
Van die oppervlakte van die tekst. En dat is het verschil van kijken. Ik moet ook vertellen, 4 of 5 jaar later kwam Derrida met zijn analyse. Kan je dat ook zoeken over die plattegrond van Talmud Bavli. En hij heeft in het principe van architectuur, wat hij praat over die architectuur, van heel ver en ik kom dicht bij het gebouw. Zo, van ver, ik zie die hele schelp. Dichtbij zie ik ook die entree en ik ga via die entree en kan links en rechts en dan hebben zalen en private plekken en dat. Voor mij is het totaal anders. Ik kijk van bovenaf en ik zie alles. Als een plattegrond. Vergeet niet dat die hele titel van die tentoonstelling is... De derde galut. Galut is het woord ballingschap in het Hebreeuws.
Ja, en dat is een centrale term in jouw werk.
Ja. En die derde ballingschap, of die derde plekken van de ballingschap, zijn Bagdad, Jeruzalem, Amsterdam. Die is heel complex voor mijn vrienden ook in Israël, dat ik benoem Israël als ballingschap, of als ik noem Amsterdam ballingschap. Om die situatie heel eenvoudig te maken voor mij en voor mijn vrienden in de West, ik noem mijn situatie, positie als gast. So, ik ben gast, die authentieke gast. Wat de betekenis van gast is, hebben heel veel betekenis. In een van die betekenissen van het gast in het Hebreeuws, dat is die naam van die gast is Karu. En Karu is de een dat bezig met het lezen. Als ik ben zo dicht bij die architectuur, als die plaat...
Maar de betekenis in het Hebreeuws, een betekenis...
Een van de betekenissen.
Van het woord gast in het Hebreeuws.
Karu.
Karu.
En Karu is werkwoord van lezen, het lezen.
Dus dan ben je als het ware de gast in de tekst.
Ik ben de gast in de tekst, correct. Ja. Mijn tekst, de tekst van die anderen. En dat begrijpen wij ook, want wij zijn deel van ons project nu, van mij en Linda, over Joseph Beuys. Dat gaat ook over die cultuur van het bos en de woestijn. Maar dat, goed, dat is een andere complexiteit.
Dat is een ander gesprek.
Ja. Precies, in relatie met wat kunstwerk is, een footnote en kunst. Maar die vraag hier, kijk, ik doe dat niet zomaar met mijn hand van die oppervlakte van die tafel naar boven. Maar wat is het begrip model? We hebben hier 36 modellen gemaakt van, denk ik, 99% verloren gebouwen van Joodse wijk in Bagdad.
Modellen die gemaakt zijn van multiplex, dat is blank gebleven, ja. Op schragen en op de schragen gebonden, ja. Met wit lint.
Ja, nou kan ik hier heel kleine informatie geven over die afmeting. Bijvoorbeeld na de destructie van die tempel, die tweede tempel.
De tweede tempel.
Dus in Jeruzalem, ja, dus, gebouwd door Herodes.
Dus dat is 70 voor Christus, geloof ik, door de Romeinen.
Ja.
Ja.
Dat was een heel groot emotioneel probleem op het gebied dat ik heb alles gedaan. En die tempel is weg. Die tempel was het spirituele contact met God. Een van de oplossingen waren, iedereen moest, ik vertel dat heel eenvoudig, iedereen moest op die wand, boven die ingang naar zijn of haar huis of tegenover, zwarte vierkant schilder op de wand. Plus, minus, niemand weet precies de afmeting. Wij beperken dat plus minus 50 centimeter. Van een naar de andere, dat was het begin van ons project. En Friendship Collateral Damage, waar onze advocaat een brief geschreven aan die directie van het Stedelijk Museum. Om laten zien dat die hele idee, of die hele interpretatie, ja, in jouw manier van denken, dat is niet correct. Die zwarte vierkant is overal. Ieder orthodoxe Jood in feite schildert zwarte vierkant op de wand de laatste 2000 jaren. Die modellen dat we hebben boven gebouwd, in feite, ieder model beperkt zich in 50 centimeter. Zo, één aan die herinnering aan die destructie van de tempel. Ook niet
en ook ter herinnering aan dus dat zwarte vierkant en via dat zwarte vierkant aan de destructie van de tempel.
Precies. Het gaat niet over die tempel, dat gaat over mijn tempel. Die eerste ballingschap in Bagdad. In de geboorteplaats waar kan je nooit zien. Ja,
want wat voor modellen zijn er te zien? Want ik heb, dankzij je catalogus, ja, heb ik één gebouw kunnen identificeren als de synagoge van jouw grootvader. Ja.
We hebben heel veel gebouwen. We hebben ook een begraafplaats van Ezekiel. Is iets buiten Bagdad. We hebben een ziekenhuis. We hebben gewone appartementjes. Hebben een cinema's. Twee. Naast die synagoog stond daar die cinema. Is de hele civic geschiedenis van die Joodse wijk. En moeten dat oplossen. op niveau, wat is kunst? Dan ik geef jou door een van mijn begrippen. Kunstwerk vindt zich altijd tussen begraafplaats en museumsfeer. Die deel van die tentoonstelling met 36 modellen. Model heeft geen richting, geen relatie met materialen. Dat kan alles en wat zijn. Hoewel in de West we zijn zo gericht aan specificiteit van het begrip kunstwerk.
Maar toch is het zo dat de werken een specifieke vorm hebben. Je maakt een specifieke selectie ook van gebouwen. En je maakt ze op een bepaalde manier. In de tentoonstellingszaal staan die paar dozijn modellen in multiplex, waardoor ze naar elkaar toe trekken, als het ware. Het krijgt in die zin ook één kleur en een soort eenvormigheid die in overeenstemming is, omdat het ook met jouw herinnering te maken heeft en jouw persoonlijke geschiedenis. Maar buiten de tentoonstellingszaal, je hebt twee entrees tot de zaal. En buiten een van de twee entrees heb je ook weer zo'n transparante kast staan met daarin ook een model. En dat is wederom de synagoge van je grootvader. Hoe heette deze synagoge?
Ik heb vergeten.
Oké, nou ja. En in dit geval is deze synagoge geplaatst op ramshorens.
Kijk hier.
En dus de ramshorens die steken als het ware onder het gebouw uit als vlammen of zo je wilt, als Hebreeuwse letters bijna, hè, met die mooie krullen. En dus die horens die dragen de synagoge en die synagoge die is uitgevoerd in koper.
Brons.
Brons. En dat is een hele specifieke keuze.
Sure. Maar ik wil alleen iets. Ik weet dat jij houdt van die symboliek binnen die eigenschappen van die materialen. Deze ramshoorn, wij noemen shofarot. Shofar is een instrument dat is gebruikt bij orthodoxe Joden. In ieder geval 3 keer per jaar in synagoge en de rest ook. Deze shofarot, wat jij daar heeft gezien, daar zijn die shofarot van Ashkenazi-Joden. Dat zijn die Joden van Europa.
Van Oost-Europa. Ja.
Van Oost-Europa. Ik heb daar 10 shofarot geplaatst. Dat is een soort van die trager als minyan. Als een herinnering aan die destructie van die eerste ballingschap van Bagdad. Dat is het. Op een bepaalde manier, dat is het bron van onze denken. Goed, mensen kan denken,
kijk,
ja.
Kijk, Jozef, je hebt het al een paar keer aangeduid. En het is echt zo, ik begin graag aan het einde. Hè? Dus, en jij begint graag aan de andere kant. Maar ik ben toch iets van een uitlegger van kunst op een bepaalde manier. Dus vandaar dat ik dat doe. En dan, daarom kunnen we elkaar ook ergens wel treffen. Maar daarom zet ik je ook af en toe stop. Want wat hebben die Shofarot, wat voor betekenis heeft dat in relatie tot de destructie van de tempel? Zou je dat kunnen uitleggen?
Kijk, deze plek, die Joodse wijk in Bagdad, bestaat niet meer. Dat hoeft niet direct aan herinnering aan de tempel. Iedereen heeft zijn tempel. Mensen kunnen ook zeggen, mijn huis is mijn tempel. Of mensen zeggen, die kunstmuseum is een kunsttempel. Wat jouw vriend heeft dat vaak gezegd, Fuchs. Ik ben niet eens trouwens. Dan begrijpt hij niet echt helemaal, hij begrijpt dat heel goed. Maar hij misbruikt het begrip kunstwerk.
Of het begrip tempel, net.
Ja, goed.
Net hoe je het benadert.
Iedereen mag doen wat hij wil in zijn vrije tijd. Hè? Kijk, hij heeft geschilderd op de wand, je weet dat ook, een pentagrammaton, die naam van Jezus Christus.
Met de kunstenaar Toroni.
Samen. Dat vind ik vreemd in onze gemeentelijk museum in Amsterdam. Maar terug naar het begrip architectuur. Wat is voor mij architectuur? Nou, dat is deel dat ik kan niet helemaal duidelijk vertellen als gast. En als iemand dat woont in ballingschap, dat is heel vreemd voor mij.
Kijk, wat belangrijk is voor de mensen, bijvoorbeeld dat woord gast, dat hangt samen met die galoet. Dat jij,
ja.
Want dat Bagdad, Jeruzalem, Amsterdam, dat gaat ook over jouzelf.
Ja. Hè?
Dus het is een ruim begrip, galoet, maar het is ook voor jou een persoonlijk begrip.
Precies, so, galoet is geen diaspora, galoet, maar dat is mijn manier van denken, dat is geen ballingschap. Galoet is geen plek, galoet is proces van activiteit. Dat bevestigt het geheim van galoet. Dat is iets eenvoudig en heel complex. Je wil niet in galoet wonen. Dat is niet zo eenvoudig als gast in het begrip galoet. En jij vecht deze angsten of situatie. Goed, daar is iets meer complex met verdubbeling. En hier hebben we ook 36 verdubbeling van die hele verhaal. Jij weet en ik weet, niemand gaat dat bouwen. Die Joodse wijk in Bagdad is verloren gegaan. En langzaam het cultuur zelf verdwijnt. Verwaterd. Mijn familie. Bewijs van spreken, die zo genoemde Babylonische Joden, ze begrijpen ook niet wat ik doe. Het is ook heel complex.
Maar beschouwt jouw familie zich nog steeds als een Babylonische Joodse familie?
Wij noemen ons Babylonian Jews, Babylonische Joden.
Ja. Of jullie nou in Israël wonen, in Londen of in Amsterdam?
Ja, hoe... Ik heb geen antwoord. Ik weet niet hoe ze... Ik denk dat Joden gaat nooit meer terug naar die plek. Dat heet Irak vandaag. Ja, wat moet je daar zoeken? Vierde, vijfde, zevende generatie, dat blijft als een... wat blijft van deze herinnering, bijvoorbeeld, is dit soort van project.
Ja. Maar dat soort termen zijn toch ook heel relatief, hè? Want dan zeg je, ik ben Babylonische Jood, maar de Joden die zijn in ballingschap afgevoerd in de 6e eeuw voor Christus. Toen waren zij een onvrijwillige gast van Bagdad, zo je wilt, hè? Van het latere Bagdad. Dus tijd verandert een perspectief in die zin.
Die begrijp ik niet.
Jouw familie is een Babyloons-Joodse familie. Maar Babylonië, dat was het land van de ballingschap ooit.
Ja, ja, kijk, daar daar is dus, heel...
Dus daar was je als het ware onvrijwillige gast. En nu is dat het idee van galoet, relateer je aan een soort thuis dat Babylonië is. Dus snap je, dus in historisch perspectief zie je dat er een bepaalde relativering optreedt in wat een woord kan betekenen.
Oké, maar kan ik ook die spirituele kant van deze beschrijving, een heel mooie beschrijving van jou, op de tafel leggen? Zonder deze kinderen van die Babylonische Jodengroep, bijvoorbeeld beperk ons met ons gesprek, dan niemand zou weten van de zwarte vierkant van Malevit. Dan, we zouden blijven met de zwarte vierkant. Dat iemand ging naar zijn atelier en hij komt naar buiten 1917 en hij zegt, oké, zwarte vierkant op witte achtergrond. Maar die zwarte witte op die witte achtergrond, dat is absoluut het geschiedenis van architectuur, van ballingschap en de rest. En nu stel ik het museum en ik hoor dat Belinda heeft dat ook gehoord voor mij ook, dat ze begonnen met onderzoek over zijn denominatie. Hij is Jood van achtergrond of niet. Blijkbaar dat Malevich is geen echt christelijke naam, Joodse naam, maar dat gaat niet over, dat gaat over verschijnen van symbolen. Zo, als ik praat over on friendship. Het begrip friendship, in mijn manier van denken, dat ik geef de informatie aan de gastheer of de gastvrouw. Dat is accumulatie van 40 jaar in onderzoek, 1000 A4 papier. En dan moet je mij vragen, hoe komt dat, dat niemand heeft dat gedaan? We hebben ook heel veel Joden als onderzoeker en heel veel Hindoes en in Europa, in de West, en er is christenen, en katholieken, en protestanten, en seculieren. Hoe komt dat niemand heeft dat gezien, ontdekt? En waarom is ook jouw taak, mijn taak, dat kan ik niet verklaren, dat is mijn taak geworden. En ik heb dat gedaan, iemand moet dat doen. Bijvoorbeeld, Malevich is heel eenvoudig. Ik beperk nu alleen met de zwarte vierkant. Het is heel eenvoudig interpretatie wat zwarte vierkant is. Het is rechtstreeks gebaseerd op architectuur. Niet zin van architectuur.
Op een verdwenen architectuur.
Verloren architectuur.
Dus het is al commemoratief in
exact.
Die zin.
Exact.
En in die zin sluit dat echt direct aan bij jouw Talmud hier, bij de tekeningen die je hier presenteert, maar ook weer het weer tot architectuur worden in de vorm van een model.
Precies.
Hier in de zaal.
Precies. En nog een keer, model heeft geen rechts. Het model is niks. Hij kan klein zijn, groot, met kleur, zonder kleur. Hij weet niet dat hij is model van iets.
Ja.
Dat is
een er is ook niet één schaal gebruikt.
Nee. 50 bij 50 centimeter.
Ja, dat is de schaal van het uiteindelijke model inderdaad.
Precies.
Maar niet gerelateerd aan de oorspronkelijke afmetingen van de architectuur.
Precies. En tegenover...
En waardoor het op een bepaalde manier ook weer een nieuw symbool wordt.
Ja.
En weer verbonden wordt met die herinnering aan de architectuur, de tempel, de vernietigde tempel. En dus weer het vierkant.
Niet direct.
Ja.
Die tempel. Hè?
Ja.
Dat, iedereen, wij praten ook de tempel. Hè? We hebben nu net benoemd, mensen dat noemen die museum als de tempel van kunst. Dat is fout. Denk ik. Hè?
Ja, ik denk ook vaak dat een beetje gemakkelijk taalgebruik is.
Oké. Okay.
Ik denk niet dat er bij veel mensen een hele diepe gedachte achter zit.
Nee, ik wil alleen een paar... Voor jou is altijd interessant. We hebben gekozen voor 36 modellen. Dat heeft relatie met mijn onderzoek aan die Marcel Duchamp. Met de fiets en de spijker van de fiets. Met 36. In de traditie van Jodendom, de bestaan van deze wereld... dat vandaag bestaat is... is in feite gebaseerd op het bestaan van een 36 anonieme, goede mensen. Ik laat dat hier zo, dat heet ook Lamed Wav Tzadikim. En ik maak onderzoek via die geheimgenootschappen, vrijmetselarij en de kerk en noem maar op. Dan zie je ook die begrip afmeting dat er hoog komt.
Maar voor jou, voor alle duidelijkheid, als ik het goed begrijp, en corrigeer me vooral als het niet zo is, elk model representeert ook een persoon voor jou, specifiek.
Nee, dat is een idee, dat is een legende. Waarschijnlijk kan ik jou helpen, dat is een omgekeerd omgekeerd templum. Jij zou dat begrijpen, wat ik wil zeggen.
Nee, ik begrijp niet precies wat je bedoelt. Wat
die templum, die in de oude wet in Griekenland. Ik weet dat jij weet wat templum.
Een templum, dat was geen architectuur eigenlijk. Dat was een gedachtenarchitectuur waarbij er precies een rechthoek werd afgetekend. Dat werd aangewezen door de ziener.
Maar waar? Je moet zeggen waar.
In de hemel. En het idee was dat elke gebeurtenis binnen die afmeting, dus dat kon een overvliegende zwaan zijn,
correct,
of niet, of een oplossende wolk.
Ja. Ja.
Elke gebeurtenis die werd gelezen.
Precies.
En die kreeg dus betekenis. En die kreeg betekenis binnen dat symbolische vlak. Dus dat templum was daarmee ook eigenlijk direct verbonden met het goddelijke. Dat was een goddelijk vlak en het goddelijke kon spreken via de gebeurtenissen binnen dat vlak.
Ja, maar hebben de rest niet verteld. Dat blijft niet daarboven. Alles wat die...
Wordt ook architectuur uiteindelijk.
Exact, je moet bouwen die tempel.
Ja.
Bewijs, zo, dat is een soort van helpmiddeling voor die echte gebouw. Dat heeft functie.
Ja, want wat ook heel mooi is natuurlijk in de Bijbel van de Joden, zoals dat in het Nederlands dan heet, is dat als die tempel eenmaal gebouwd is, dan staat er op het einde dat er ook dat heiligdom binnen de tempel af is gemaakt.
Ja.
Dat is een kubieke ruimte van 20 bij 20 bij 20 L, gemaakt van Libanees hout en bekleed met goud. En dan, dat is ook de plek waar de ark des verbonds wordt geplaatst samen met de dragers. En er zijn twee engelen worden daarin geplaatst die met hun vleugelen uitstrekken boven de ark des verbonds. Van links naar rechts, 20 L bestrijkend hun vier vleugels die elkaar aanraken. En ik benoem dat allemaal omdat uiteindelijk, staat er, heeft God plaatsgenomen in het heiligdom. En die neemt plaats in het heiligdom in de vorm van een wolk.
Ja.
Om weer terug te gaan naar het templum.
En teruggegaan naar wat ik heb nu net gezegd, dat is omgekeerd, upside down, templum. Dat betekent als kijker, en jij weet precies wat templum is, zo je moet daar staan en op die modellen kijken als een omgekeerd. Zo jij kijkt op de hemel.
Nu begrijp ik het.
We begrijpen ons heel goed. En dat is de deel van museumsfeer. Ja. En we moeten naar de begraafplaats. Zo die hele wand, als een wand. Daar heb ik geschilderd, getekend, 86 tekening. In specifieke stijl, stijl van de Renaissance. Het was niet zomaar dat ik heb dat getekend.
Nee, direct ook Dürer komt naar boven.
Precies.
Waarvan je de melancholie ook weer eens getekend
hebt. En ook nostalgie, vergeet het niet. Ja. Kijk, die angst is niet mijn onderzoek, maar dat vandaag we begrijpen niet meer het begrip nostalgie, wat nostalgie is. Maar die essentie van nostalgie is, was de angst van de soldaat, of voor iedereen, maar de meeste onderzoek van deze arts in Zwitserland, hij heeft dat gebaseerd op Schweiz soldaten dat vochten voor andere landen. Ja. Ze waren gewonden en in een bepaald moment, ze kregen angst. Ik ga dood voordat ik zie mijn heimat. En hij heeft twee woorden in Latijn, samen laten verschijnen, nos en nostalgia, en dat is nostalgia. Vandaag we praten over iets anders met nostalgia.
Jozef, ik zet je nu heel even stop, want we zijn aan het einde van de radiouur beland. En mensen kunnen al raden natuurlijk dat wij nog lang niet uitgesproken zijn. Maar dit is ons eerste gesprek ook bovendien. En wat mij betreft zeker niet ons laatste gesprek. Ik wil voorstellen om misschien nog even door te spreken. Dat is dan niet voor mensen die naar de radio-uitzending luisteren, maar voor mensen die naar de podcast luisteren, die krijgen dan nog wat extra's. Ik dank je in ieder geval nu alvast voor dit gesprek. On Friendship van Jozef Sassoon-Zeema. te zien in het Kunstmuseum Den Haag. Ik dank u in ieder geval voor het luisteren. Thank you.